Gemeente, namens de Kerkraad zijn er de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag om 16:30 gaat voor u voor dominee W. Schinkelshoek. Maandag 31 december op Oudejaarsdag hoopt voor u voor te gaan om 19:30 dominee G.A. van den Brink. En dinsdag 1 januari nieuwjaarsdag om 22:00 eveneens dominee G.A. van den Brink. Aansluitend is er plaats voor ontmoeting en koffiedrinken. In de hal van de kerk is de nieuwsbrief beschikbaar. Van alle data geldt Deo Volente. Wat de collecte betreft, de dienst der offeranden wordt van u gevraagd in de eerste collecte voor de diaconie, in de tweede collecte voor de kerk, terwijl de collecte bij de uitgang bestemd is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente deze dienst voortzetten door te zingen Psalm 95 en daarvan het tweede en het vierde vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil weiden. En wat er verder volgt in het tweede en in het vierde vers van Psalm 95. gemeente, horen wij nu naar de wet des Heren en de hoofdzon daarvan en zingen wij daarna uit Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gade slaan. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 103, na de wet des Heren en de hoofdzon daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Christus heeft deze woorden samengevat, lerend in een hoofdsom. Toen een van hen een wetgeleerde heeft gevraagd hem verzoekende, zeggende: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Zeide Jezus tot hem: Gij zult lief hebben den Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij gemeente het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. We willen daarin ook voorbeden doen. En er is de vraag om voorbeden van Henrike Broeren en Henry Otterspeer. Henrikes opa is eerste kerstdag plotseling overleden aan hartstilstand en gisteren is hij begraven. Laten wij dan nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij komen voor uw aangezicht, voor uw heilig aangezicht. En we hebben het gezongen. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van onze schuld en zonde weggedaan. Die vergeving, Heer, die genade, wat hebben wij die nodig? Want als wij bezien wie wij zelf zijn, mensen, die ook in de achterliggende week, telkens opnieuw, eigen wegen ging. Vergeef genadig al wat niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan, in hem, uw Zoon, die u gezonden hebt naar deze wereld, die u overgegeven hebt om op deze wereld zijn arbeid te doen, ook te lijden. En dat niet voor zichzelf, maar opdat ook vandaag aan de dag mensen die vertroosting zouden mogen ondervinden. Dat u de overtredingen niet toereikent. Dat u genade bewijst. En dat u toerekent wat hij heeft verworven. Heer, u weet alles wat wij nodig hebben in deze dienst. Gedenk aan de kinderen, de jongeren, de ouderen. Gedenk aan hen die thuis mee zullen luisteren. Wilt u uw zegen geven, Heere, in deze dienst, over uw woord, aan elk die een speciale taak heeft in deze dienst, maar ook aan ieder van ons? Geeft onze gedachten niet overal heen zullen fladderen, maar dat ze geleid mogen worden door u. En wil gedenken, opdat we gezegend mogen worden. Door die kennis en genade van hem, uw Zoon. U weet hoe het in onze levens is. Of daar is die hartelijke band tussen u en onze ziel. Of dat die ontbreekt. Of dat haar wel die band is, maar dat haar allerlei dingen zijn die de goede omgang met u bezwaren. Ja, Heere. Van onszelf uit, ook als uw genade schonk, blijft er zoveel. Wat van u aftrekt, wat zich daartussen schuift, wil door de kracht van uw geest daarom zo in ons midden zijn en zo in onze harten werken, dat we mogen ervaren dat uw zielen vreugd geeft, dat zij voor het eerst of bij vernieuwing. En Heere, geef ook die droefheid. Die droefheid die te maken heeft met het overtreden van uw wet. Met het doen wat kwaad was in uw ogen. Zodat daar schaamte zal zijn over alles wat niet was naar uw wil. Wij smeken van u, Heere, ontferm u naar uw barmhartigheid. En geef uw onmisbare zegen. Wilt u wijsheid geven, Heere? Overal waar uw woord mag worden uitgedragen in ons land en daarbuiten ook op de zendingsvelden. Geef dat het vrucht mag dragen tot zaligheid van zondaren. En daarbovenuit tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wilt u nabij zijn, degene die leven in landen waar vervolging en verdrukking is? Geef dat ook daar uw woord, ondanks alles wat zich daartegen keert, vernomen mag worden en geloofd mag worden. Geef ook in ons eigen land dat uw woord mag uitgaan op verschillende plaatsen en met zegen ontvangen mag worden. Wil arbeid ook van evangelisatie zegenen. En wil Heer ook geven onderling in de contacten. Ook in gezinnen. Dat de opvoeding gezegend mag worden. Voor alle zaken van dit leven. Maar ook als het gaat over de wandel met u. Wilt u hartveranderend arbeiden. En daartoe ook kinderen en jongeren opzoeken. En ouderen en ouders wijsheid schenken. Ook geven dat zij niet alleen zullen zeggen, maar ook mogen voorleven. Wat uw woord ons te zeggen heeft. Zodat zij mogen zijn levende voorbeelden. Door uw genade. Wij hebben zo allerlei dingen voor u neer te leggen. Wij komen ook voor uw aangezicht. En vragen van u. Wilt u ook in droefheid ondersteunen? Als daar plotseling verdriet kwam en gemis, wilt u nabij zijn aan die familieleden, aan de kleindochter, maar ook aan alle anderen die verder in dit gemis delen. Heere, wilt u ondersteuning schenken en geven ook dat het voor het verdriet voor u mag worden neergelegd en ontvangen mag worden die bijstand en zegen die nodig is. Want laat ons ook zien dat wij mensen zijn die ons leven op deze wereld krijgen voor een bepaalde tijd. En dat u ons allen ook roept om te bedenken wat tot eeuwige vrede dient. Heere, geef uw goddelijke onmisbare vertroosting en nabijheid. Nu en ook later. Heere, wij vragen van u. Gedenk ook anderen die weten van gemis en rouw. Ondersteun ze van omhoog. En geef, Heere, dat in dit leven waarin zoveel zaken ons getuigen van de voorbijgang, ook bedacht mag worden. Ervaren mag worden. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En dat uw gunst over degene die u vrezen zal zijn, voortdurend, dat dat niet voorbij zal gaan, zolang deze wereld er zal zijn. Ja, wil Heere door allerlei zaken heen zo werken, dat mensen in allerlei nauden zich aan u toevertrouwen en mogen ervaren uw ontferming. Heere, wij leggen al deze zaken voor uw aangezicht neer en bidden u, onderwijs en zegen ons in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, u kunt de schriftlezingen vinden in Jesaja 49 en in Johannes 1. Als eerste schriftlezing noem ik u Jesaja 49 en daarvan de versen 1 tot en met 13. Daar luidt het woord van de Heere als volgt in Jesaja 49, de vers 1 tot en met 13. En daar is aan het woord de knecht des Heere, waarbij we mogen zeggen dat dat Christus is. Hoort naar mij, gij eilanden, luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik aan, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. Hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welk ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttig en ijdel toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere die mij zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heere. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere de verlosser Israëls, zijn heilige tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergene die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten. En zij zullen zich voor u buigen om des Heere wil die getrouw is, des heiligen Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen. Ik zal u bewaren en ik zal u geven tot de verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in duisternis zijn komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wijzen. Zij zullen niet hongeren noch dorsten. En de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. En hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie, die van het noorden en van het westen, en genen uit het land Sinim. Juicht gij hemelen, verheug u gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Wij lezen ook enige versen uit Johannes 1, en wel de versen 8 tot en met 14, en daar luidt het woord des Heeren als volgt. Hij was het licht niet, namelijk Johannes de Doper, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een ieder mens komend in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit hun bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover deze tweede schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in Jesaja 49. We willen stilstaan bij dit gedeelte, en met name wel bij wat we vinden in de verzen 4 tot en met 6... en ook wel wat we vinden in het slot van vers 13. Ik lees nogmaals vers 6 en het slot van vers 13. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En dan vers 13 het slot, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. U krijgt van uw gelegenheid om uw gaven te geven, hartelijk in uw milddadigheid deze dienst der offeranden aanbevolen. Laten wij zingen uit Psalm 72 en daarvan de versen 2, 3, 4 en 6. Psalm 72... Vers 2, de bergen zullen vrede dragen. Vers 3, zij zullen u eerbiedig vrezen. Vers 4, het rechtvaardig volk zal weder groeien. En vers 6, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. Behoeftig volk in hun noden, hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Ik noem nu de versen 2, 3, 4 en 6 van Psalm 72. Gemeente, heb jij wel eens iets gedaan waarvan je achteraf dacht, ik had het net zo goed niet kunnen doen? Te vergeefs heb ik me voor ingespannen. Te vergeefs mijn krachten eraan besteed. Het kan wel eens een keer gebeuren dat iemand bijvoorbeeld een rivier moet overroeien. En dat het wel lijkt alsof elke slag die met die roeispanen in het water terechtkomt, helemaal niet leidt tot de andere oever. Omdat je afdrijft. Kan ook gebeuren als iemand ergens naartoe moet fietsen, dat hij denkt bij zichzelf, het lijkt wel alsof ik tegen die harde wind in nauwelijks vooruit kom. Zal ik het uiteindelijk wel halen? Het gebeurt natuurlijk ook op andere terreinen dat mensen bepaalde werkzaamheden verrichten. Je hebt bijvoorbeeld iets goed geleerd, denk je, maar het resultaat is er toch bepaald niet naar. Je hebt je ijverig ingespannen en je krijgt het terug en je denkt bij jezelf, ja, het is niet goed te zien dat ik mijn beste kracht hieraan besteed heb. Kan gebeuren in het leven van mensen dat ze zich ergens voor inzetten en dat het wel lijkt alsof de zaak niet vooruit komt. Wanneer wij lezen wat de knecht des Heren gesproken heeft, wat Christus heeft gesproken van zijn werk, dan drukte dat werk zwaar op hem en het leek geen vrucht te dragen. Jesaja de profeet heeft het meer dan 7 eeuwen van tevoren al mogen meedelen wat de knecht des Heren zou doen. En het is goed nu hij geboren is en zijn werk heeft verricht zoals dat beschreven wordt in de evangelie, om te zien wat de Heere Christus door middel van Jesaja reeds had gesproken. Ervaring van de knecht des Heren in Jesaja 49 neergelegd, komen we ook tegen in de praktijk als we de evangeliën opslaan. En dan valt op dat daar eerst sprake is van wat je zou kunnen noemen een schijnbare mislukking. Er is een uitspraak in het Latijn, ik zag, ik kwam, ik zag, ik overwon. Dat zou je toch eigenlijk wel verwachten van de knecht des Heren. Dat hij kwam, zag en overwon. Dat hij direct datgene zou bereiken waartoe hij gekomen was. Maar wij beluisteren in Jesaja 49 iets anders uit zijn mond. Ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnut en ijdel toegebracht. Het lijkt wel alsof hij iets geprobeerd heeft wat hij net zo goed niet had kunnen proberen. We weten dat dat schijnbaar is, maar dat gevoel kwam op hem. Vergeefs, onnuttig. Als iets dat niet vooruitkomt. Zijn arbeid, zijn zich moe maken, zich afpeigeren, lijkt geen effect te hebben. We vinden dat wel meer in de profetie aangaande de knecht van de Heer. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 53. Daar leek ook eigenlijk het werk van de zaligmaker dat daar getekend wordt op niets uit te lopen. Een reisje voortgekomen uit een dorre aarde, veracht, onwaardig stonden de mensen. Je kunt het zien, ook in de praktijk van toen hij op deze wereld kwam. Je kunt het zien al heel spoedig als van hem getuigd wordt dat hij geboren is. Dat daar die tegenwind zo zwaar is. Dat hij veracht werd. En als hij dan later zijn inspanningen gaat leveren, dan lijkt het wel op niets uit te lopen. Wanneer we nagaan wat er van de heiland geschreven staat, dan kun je zeggen dat de herders gekomen zijn. En als ze dan van hem gaan spreken, dan zou je verwachten dat daar een grote menigte uit Bethlehem en uit een hele wijde omgeving zal toestromen om zich te gaan buigen voor dat kindje gelegd in de kribbe. Maar de mensen verwonderden zich wel over wat er van de herders gezegd werd, wat er door die herders werd meegedeeld. Maar dat ze kwamen en het kind kwamen bewonderen als de gave van God geschonken aan schuldige, onreine mensenkinderen, dat lees je niet. En toen de wijzen later uit het oosten kwamen, ja, er was er uiteindelijk wel één die ook wilde gaan om dat kindje te zien, dat was Herodes. Maar dan om het kindje te doden. En die geleerden die daar waren, die schriftgeleerden, die wisten van de woorden van de Heer, die de woorden van Micha kenden als het ging over Bethlehem Ephrata. Nee, zij gingen niet mee met die wijzen uit het oosten. Zij bleven waar ze waren. Zij hadden geen belangstelling voor wat aan hen werd meegedeeld. En later, toen de Heer Jezus zijn arbeid op deze wereld begonnen was, en toen hij kwam in de stad Nazareth waar hij was opgegroeid, toen werden die grote daden die de Heer elders had gedaan wel bekend in Nazareth. En toen hij daaraan kwam en sprak in de synagoge: de geest des Heeren is op mij. Toen vonden ze het wel mooie woorden, maar ze eisten dat hij ook daar wel wonderen zou doen. En zij zagen toch in hem niet anders dan de zoon van Jozef de timmerman. Hoewel Jozef zijn vader in wezen niet was. Heerlijke woorden, dat wel. Het evangelie aan zondaren bekendgemaakt. De geest des Heren is op mij. Opdat hij die blijde boodschap zou verkondigen aan ellendigen, aan schuldigen, aan mensen in nood. Maar wat lezen we dat het gevolg was, het vervolg was. Ze namen hem mee om van de stijl af te gooien. Zijn uur was nog niet gekomen, hij ontweek, dat is waar. Maar laat wel zien wat leefde in hun harten. Te vergeefs, onnuttig, ijdel, zo leek zijn arbeid. Ook toen hij vele duizenden van brood had voorzien, toen het laat geworden was. En toen hij sprak over zichzelf later als het brood des levens. Die zijn vlees zou geven voor het leven van de wereld. En die zei dat het noodzakelijk was zijn vlees te eten. Die zichzelf liet zien als de verlosser van God gekomen. Kwam er toen onvoorwaardelijke overgave aan dat liefelijke woord van de Heer, dat hij tot zondaren sprak, dat daar een middelaar was, tot volkomen verlossing, nee. Zij spraken: deze reden is hard, wie kan haar horen? En van toen af wandelden veel van zijn discipelen niet langer met de Heer Jezus. Vele van die ruimere discipelkring gingen niet meer met hem mee. Om nog een ander voorbeeld te noemen, denk aan de opwekking van Lazarus. Dat maakt een diepe indruk. Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit. Gebonden met die doeken aan handen en voeten. Maar levend. En hij werd ontbonden. Kracht van de zaligmaker over de macht van de dood. Wat liet dat veel zien over wie hij was? Maar er waren ook mensen die daar helemaal niet diep van onder de indruk waren in goede zin. Zij zeiden, en ze bedoelden dat negatief, heel de wereld volgt hem na. We moeten er wat aan doen. Terwijl ze samen zich verbinden, besluiten ze zijn dood. Wat vind je hierin terug? Hij is gekomen tot het zijne. Zoals we gelezen hebben uit Johannes 1. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat kwam dat ook scherp openbaar? In dat laatste van zijn arbeid op deze wereld. In die laatste fase. Daar is zo'n bekend vers. Is dat mijn koning, dat aller vaderen wens? Is dat zijn kroning? Zie aanschouw de mens. Een rietstaf werd in zijn hand gegeven, een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. En dragen dus een kruis later werd hij aan dat vloekhout van de schande gehecht. Een vreselijke zak. Dat witte lijden. Hij sprak tot de Vader niet de Vadernaam, maar noemde hem mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? De harde roep, kruis hem, had geklonken. Van God en mensen verstoten. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Wij achten hem dat hij van God geslagen en verdrukt was. Een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Veracht van zijn volk. Wij lezen ook in dit gedeelte dat daarover gesproken wordt. Wij lezen dat hij het is dien aan welke het volk een gruwel heeft. De verachte ziel, in vers 7 staat dat. Een gruwel, dat wil zeggen, je loopt om iemand heen. Je hebt een afkeer van hem. Niet alleen dat je hem veracht, dat je zegt, ik sta hoger, maar ook dat je je afzijdig houdt en dat bewust doet, dat je zo iemand mijdt. Zo gingen bijvoorbeeld de Joden zelf niet in het rechthuis, maar Jezus hebben ze in dat onreine rechthuis gebracht. Zij wilden zich niet verontreinigen, omdat ze het Pascha zouden houden. De verachte ziel van wie het volk een gruwel heeft. Wij hebben soms ook wel eens dat we bepaalde zaken mijden. En dat je soms gemeden moet worden. Niet zo heel lang geleden was er bij ons in de buurt het norovirus en mijn vrouw had daar eerst last van, en later ik ook. Het was in een bepaald huis dat heerste en dat sloeg dan naar links en rechts over. En toen moesten we later naar een verpleegtehuis in verband met ernstige ziekte van een familielid. En ja, dat was wel heel lastig, want ja, eigenlijk dacht je bij jezelf, als ik er nu naartoe ga, dan ga ik het van het een naar het ander brengen. Dus dan moest je zelf zorgen dat de mensen niet met je in aanraking kwamen. Pas in een laat stadium, toen eigenlijk dat norovirus ongeveer weg was, toen konden we naar degene wie we wilden bezoeken. Het kan ook zo zijn dat je zegt, die heeft dit of die heeft dat, laat ik er maar afstand van houden. Dat kan begrijpelijk zijn, maar wat kan het ook pijnlijk zijn? Hier kun je zeggen, de verachte ziel van wie het volk een gruwel heeft verstoten. Hij de heilige zoon van God. Dat kind gelegd in de kribbe. Zou ook zijn de man van smarte. Verzocht in krankheid. Het wordt hier als het ware met enkele streken uitgetekend. Schijnbare mislukking. Het verdriet van de pijn van het lijden dat hij heeft gedragen was werkelijk. En toch kan je zeggen, daar is ook in dit gedeelte sprake van overwinning. Een totale mislukking is het niet. Het is ook een zekere overwinning wat ons in dit gedeelte getekend wordt. Want eerst wordt gesproken over dat hij is aangesteld. En hij heeft mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Hij vertegenwoordigt Israël, want later blijkt dat hij geroepen wordt om de stammen van Jacob op te richten en om de bewaarden in Israël terug te brengen. Hij is dus niet dat volk zelf, maar hij vertegenwoordigt het volk. En als hij dan spreekt van datgene onnut, ijdel, te vergeefs gearbeid, in vers 4, dan zegt hij ook, gewis mijn recht is van de Heer, bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En al is het zo dat Israël zich niet zal laten verzamelen, toch wordt zijn aanstelling niet ingetrokken. Want in vers 6 blijkt het, dat hij aangesteld is. Aan de ene kant als een knecht om op te richten de stammen van Jacob. Om terug te brengen de bewaarde in Israël. En dat hij ook nog aangesteld wordt om te zijn een licht der heidenen. Hij is aangesteld om de Vader te verheerlijken. Dat vinden we in vers 3. En in vers 5 staat: nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere. Met andere woorden, de knecht, de zoon zal de Vader verheerlijken. En hij zal ook zelf verheerlijkt worden. Het woord wat ervoor gebruikt wordt is niet precies hetzelfde. Maar je kunt wel zeggen dat de Vader de zoon eert en de zoon eert de Vader. Daar mag ondanks alles wat er tegenin komt, ondanks de pijn, ondanks de zaak van de vloek die hem drukt, toch sprake zijn van de overwinning. En dat geldt zowel voor Joden als voor heidenen. Het is te gering. Dat wil zeggen, het is een te lichte zaak. Het is een zaak die niet zwaar genoeg weegt. Dat u die stammen van Jacob zou oprichten, dat u die bewaarde in Israël zou terugbrengen. Dat zal hij dus toch ondanks alle verzet, ondanks het feit dat velen hem niet aangenomen hebben, toch mogen doen. En daarbovenuit zal hij zijn een licht tot verlichting van de heidenen. En is dat niet wat we bij Christus in het Nieuwe Testament opnieuw bevestigd vinden? Heeft Simeon daar niet van gezongen, een licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van Gods volk Israël? Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij zal zorgen dat daar uit de Joden en uit de heidenen zullen worden toegedaan. En dan kun je zeggen, hier is ook sprake van het terugbrengen van de Israëlieten. En als Jesaja erover spreekt, is dat nog voor de ballingschap en na de ballingschap is dat ook gebeurd. Dat er stammen zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Dat is ook het werk van de knecht des Heren. Maar met die letterlijke terugkeer van Israëlieten uit de ballingschap is deze belofte niet goed weergegeven als we daartoe zouden beperken. Deze belofte strekt zich uit tot en met de zegen die ook het werk van de middelaar betreft, zoals we dat getekend vinden in het Nieuwe Testament. En we vinden dan verschillende dingen die ons hier meegedeeld worden over dat grote werk. Koningen zullen het zien, vorsten zullen zich buigen. Eerst staat er dat hij een knecht is van degene die heerst in vers 7. Het lijkt er ook op dat de Joodse leiders en later ook de heidense vorsten hem als een speelbal gebruiken. Bij Pilatus, naar de Herodes, weer terug naar Pilatus. Weet u niet dat ik macht heb om u los te laten of vast te houden, over te leveren? Ja. Maar toch, al is hij dan een knecht van degene die heersen, er zullen uiteindelijk koningen zijn die het zullen zien. En vorsten zullen zich voor hem neerbuigen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. De Heere zal zijn arbeid voortzetten en overwinnen. Gebondenen zullen mogen horen, gaat uit. En mensen gezeten in het duister zullen te horen krijgen, kom tevoorschijn. Mensen die geen kant meer op konden, mensen ten prooi aan de ellende. Hij zal ze bevrijden. Mensen door eigen schuld gebonden. Mensen door eigen schuld in het duister. Ze zullen tevoorschijn mogen komen. En hij zal ze leiden als een herder. Zij zullen weiden op de wegen, op de alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Ik las ergens op die hoge plaatsen was gewoonlijk geen weide. Daar groeide niets. Maar als Christus de leidsman is, dan moet je gaan soms door plaatsen die op zichzelf niet aangenaam zijn. Maar daar zal hij toch tot een herder wezen. En geven datgene wat nodig is, al zou je het aanvankelijk niet denken. Hij zal ervoor zorgen dat de bergen en de dalen geen belemmering zullen zijn. Hij zal die bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. En dan zullen ze komen tot hun bestemming. Het noorden en het westen worden genoemd. En we vinden ook het land van Sinim. En ook de verte, dat zal wel het oosten zijn. Van verschillende kanten, het land Sinim, men neemt aan, sommigen nemen aan dat dat richting Sina was, maar er wordt naderhand wel aangenomen dat dat in het zuiden gelegen geweest is. In elk geval, zij zullen komen van alle kanten. En dan kan je denken dat de Heere zijn volk heeft teruggebracht en er zullen ook wel heidenen mee zijn gegaan. Na de ballingschap. Maar ook hier is het belangrijk om te bedenken dat hier woorden worden geschreven die in het bijzonder betrekking hebben op wat Christus kwam doen. Mensen door eigen schuld gewonnen. Mensen gezeten in het duister, in het land van de schaduw van de dood. Kom tevoorschijn. Gaat uit. En dan mag je bedenken wat de Heere heeft gedaan, dat hij gebondenen in vrijheid stelt. Slaven van de zonde redt. Mensen door hun schuld neergedrukt, bevrijd. Mensen die zorgeloos doorleefden, tot stilstand brengt en ze barmhartigheid bewijst. Wat een wonder van ontferming, dat die Heere omziet naar mensen die het moeten getuigen, ik zag naar hem niet om. Door eigen schuld in het duister gezeten. Zoals die Israëlieten eens in de ballingschap waren door hun eigen schuld. En dat de Heere toch van hen, dat hij van hen terugbracht. En dat die harten aanraakte. En dat hij ze tot de erkenning bracht van wie hij was in zijn genade. Aan de ene kant gaat dat gepaard met het belijden, ik heb het niet verdiend. Aan de andere kant gaat dat ook gepaard met een belijden, hoe groot, Heere, en hoe goed bent u. Ondanks alles wat ik heb gedaan, ondanks alles wat niet was naar uw wil. En dan zie je in het Nieuwe Testament ook getekend, dat Christus een goede herder is, dat hij het zegt, ik ben de goede herder. Ze zullen ingaan en uitgaan en weide vinden. Je vindt in de evangelie dat hij zich zo laat zien, zich zo openbaart. We vinden het ook in het boek Openbaring, dat hij uiteindelijk daarna leidt dat zij komen tot hun bestemming. En zij zullen niet meer hongeren. En zij zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. Er zal een leidsman zijn tot levende fonteinen van de water. En dan woorden die Jesaja eerder wel heeft gesproken, niet in dit gedeelte, die worden daaraan toegevoegd. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wij vinden vergelijkbare woorden niet helemaal precies hetzelfde, maar wel vergelijkbaar in een eerder hoofdstuk van Jesaja. Hoofdstuk 25. Ja, je kunt zeggen een schijnbare mislukking. Maar de Heere zal in de weg van het lijden zijn overwinning behalen. En dat mag zijn een zekere overwinning. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En dat heeft te maken met zijn aanstelling. Met zijn troostrijke aanstelling. Want ergens midden in dit gedeelte staat er, mijn God zal mijn sterkte zijn. En dat is dat hij wettig is aangesteld. Hij zegt het in vers 5. Als hij dan al eerder heeft getuigd, te vergeefs, onnuttig, ijdel, zegt hij, nochtans zal ik verhoogd worden in de ogen des Heeren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Een troostrijke aanstelling. Hij zal voor de Joden, hij zal voor de heidenen de middelaar zijn. Hij die door de mensen veracht werd en door de vader verlaten, is evenwel de aangestelde. En de Heere is getrouw. De Heilige van Israël heeft hem uitverkoren. Dat staat ook in vers 7. Er staat dat hij getrouw is, de getrouwe van Israël, de heilige die u uitgekozen heeft. In de tijd van het welbehagen, staat er in vers 8, heb ik u verhoord en dagen van het heil heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren en u geven tot de verbond des volks om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenis te doen beërven. In de tijd van het welbehagen heeft de vader de zoon verhoord. In de dag van het heil heeft hij hem geholpen. En hij getuigt ook van hem dat hij het is, de zoon. Deze is mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. En in de welaangename tijd heeft de zoon van God de overwinning mogen behalen. Hij is zelf tot heil gesteld. Tot de verbond des volks, tot heil gegeven, tot verlossing, bevrijding. Zijn aanstelling is een troostrijke zaak. De stammen worden opgericht van Jacob. De bewaarden in Israël worden teruggebracht. De gebondenen worden bevrijd. De mensen in duisternis gezeten daaruit gehaald. De Heere zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Hij is gekomen tot het zijne. De zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. En ze zullen komen om aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk van God. Ze zullen komen van het oosten, van het westen, van het noorden en van het zuiden. En ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk van God, om de Heere, hun verlosser, ootmoedig te eren. God zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En dan kan je zeggen, niet allen zullen zalig worden, dat is waar. Zul jij zalig worden? Wie zijn het die gered worden? Stammen van Jacob opgericht, de bewaren Israël. Niet alle van die stammen zijn tot erkentenis van de waarheid gekomen. En niet alle zijn teruggekeerd uit die verre landen van ballingschap. En niet allen hebben de Heere lief gekregen. Dat is waar. En van de heidenen zijn er ook zeer velen die het licht tot verlichting van de heidenen hebben veracht. Die in het duister gebleven zijn. Evenwel staat er, de Heere zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En wie zijn dat in de praktijk? Dan denk ik weer aan die tekst uit Johannes. Hij is gekomen tot het zijne. De zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En wie zijn dat die in zijn naam geloven? Dat zijn degenen die op hem hopen. Die hun schuld gaan belijden. Zij waren onderdrukt, ellendig, terneergedrukt. Gebonden in de duisternis. En je kan zeggen, ieder die zich zo ziet, dat hij voor God niet kan bestaan. En dat hij door eigen schuld, weliswaar niet letterlijk in de ballingschap is, maar in duisternis gezeten is door de zonde. En het eeuwig verderf zich heeft waardig gemaakt. Die mag zeggen, de Heere weet raad met mijn ellende. Want deze middelaar is niet gekomen voor zichzelf. Hij heeft niet gelegd in die kribbe omdat hij op deze wereld zichzelf een plaats in de hemelse heerlijkheid moest verwerven. Nee. Hij kwam van de hemel, dat was zijn plaats. En hij kwam op de aarde om plaats te bereiden voor schuldigen. Om vrij te maken van degene die gebonden waren in schaduw van de dood. Om het licht te zijn, zodat het nachtelijk duister voor eeuwig niet komen zou. Over al diegenen die in hun zonden en ellende bij hem terechtkomen. Zover de blindste heidenen wonen, zijn ze welkom. Die horen van zijn woord. En wat moeten wij dan ook doen? Onze schuld aan hem belijden. Onze zonden voor hem neerleggen. Onze duisternis aan hem voorhouden. En zeggen, Heer, u bent toch gekomen om de ogen te openen en te bekeren van de duisternis tot het licht. Dat heeft Paulus gezegd en daarin haalt hij in feite ook deze woorden aan. Toen hij stond daar voor koning Agrippa in Handelingen 26 staat dat. Dat hij gekomen is om de ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. Dat is het werk van de middelaar. En dan komt de verklaring van de duisternis tot het licht. Dat betekent van de macht van de Satan. Opdat zij vergeving en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen. Door het geloof in mij. Door het geloof in Christus. En daarom de ellendigen. Die schuld belijden voor het aangezicht van God. Die zouden moeten wanhopen als ze zelf het recht moeten maken bij de Heer. Wanhoop evenwel niet. Want daar is een middelaar die met de schuld raad weet. Die met de duisternis raad weet. Die niet gekomen is om zichzelf te verlossen. Maar die tot heil is, tot verlossing, ja tot eeuwige zaligheid. En die een erfenis bereid heeft voor mensen die dat niet hebben verdiend. Zovele de Heer onze God toeroepen zou, tot en met de heidenen toe. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Dat is een troostrijke aanstelling voor degenen die moeten zeggen, ik heb niets dan schuld. Hoe zou ik God tegemoet kunnen treden? Als de Heer doet wat ik heb verdiend, dan blijf ik voor eeuwig in het duister. En zou het kunnen zijn dat je zegt, dan moet je van de Heer weg proberen te vluchten, maar dat zal niet baten. Wie geconfronteerd wordt met gebondenheid en met schuld en duisternis. Hij is gekomen om gebondene vrijheid te verkondigen. Om degene die in duisternis zijn toe te roepen, komt tevoorschijn. En zo zeker als Lazarus destijds uit het graf kwam. Toen Christus riep, Lazarus kom uit. Zo zeker wil hij ook genade bewijzen aan mensen in hun zonden en ellenden. Die in hun nood zichzelf niet kunnen helpen door de zonde te vergeven. Maar wie vraagt, Heere, ontferm u, die mag ervaren dat de Heere dat doet. En dat hij door zijn woord, door zijn geest wil werken. En hij gebruikt het woord, ook vanmorgen wil hij dat gebruiken, om zondaren tot zich te trekken. Want waarin wordt de Vader verheerlijkt? Door te buigen voor de Zoon. Zij zullen alle de Zoon eren zoals ze de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die de Zoon gezonden heeft. Daarom geconfronteerd met wie we zelf zijn, moeten we niet wegvluchten. Maar mogen we het zeggen, deze middelaar is aangesteld. Met een troostrijke aanstelling voor schuldigen, voor reinen, voor armen. Om heil uit te delen. Het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten, in tegendeel. Heden, zo ge zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Maar laat u leiden. En als u ervan weet, als u ervan weet, prijs hem dan bij anderen aan. En leg telkens weer opnieuw de last van schuld en duisternis voor hem neer. Want die zaligmaker wil geven alles wat een schuldenaar ontbreekt. Ja, hij heeft de overwinning behaald. Hij zal zich over zijn ellendige ontfermen, de Heere. In het zenden van zijn zoon wil hij zich ontfermen over schuldigen. Degene die in zijn naam geloven. Dat zijn mensen die niets overhouden dan de verdiensten van de middelaar alleen. En dat is genoeg. En dat is voor eeuwig genoeg. Wat een voorrecht dat hij gepredikt mag worden. Wat een voorrecht dat hij aangeprezen mag worden. Als degene die gewillig is. Als degene die ondanks alles wat er tegen hem op zou komen, toch gekomen is en geleden heeft. En die overwonnen heeft. Zij die zonder deze middelaar willen voortleven, ja, die zullen in de duisternis komen. Hun duisternis zal overgaan in die eeuwige nacht. En hun banden zullen des te vaster worden. Gebondenen van zonde en Satan. Met eeuwige banden zullen ze worden bewaard, niet alleen. Maar ze zullen nooit meer loskomen. En eeuwige pijn lijden. Met al de verdervende engelen. De duivelen. Die hun vastigheid verlaten hebben. Maar tegelijkertijd mag het nu nog waar zijn. Dat gebonden in vrijheid worden gesteld. Dat mensen in de duisternis gezeten mogen worden. Kom tevoorschijn. En dat die bij hem schuilen. Eeuwige vreugde mogen ontvangen. Simeon heeft ervan getuigd. Een licht zo groot, zo schoon. Gedaald van 's hemels troon. Straalt volk bij volk in dogen. Terwijl het blind gezicht van 't heidendom verlicht. En Israël zal verhogen. Allen die van die ontferming leven. Die zullen zichzelf niet prijzen. Tenminste als ze leven bij die rijkdom die hij schenkt. Maar dan zullen ze instemmen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De Heer, hij is alle lof waard. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Amen. Zingen wij van de lofzang van Simeon en daarvan de versen 1 en 2. Lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Laten wij gemeente danken en bidden. Heer, uw knecht die u ondersteunde, die mag zitten aan uw rechterhand, die overwonnen heeft. Hij die het werk volbracht heeft. Hij is het in wiens naam wij tot u naderen, om u te smeken, of u de kracht van zijn werk ook vandaag wilt laten zien. In het oprapen van ellendigen, in het thuisbrengen van mensen, die anders de eeuwige nacht zouden moeten beërven. Heere, wilt u in uw ontferming tonen dat u die God bent, die ook vandaag wonderen doet, tot verheerlijking van uw grote naam, maar ook om te laten zien in mensen een welbehagen. Wij smeken van u, gedenk zo aan ieder van ons, ook als wij dit kerkgebouw zullen gaan verlaten. Geef ons dat we uw woord mogen bewaren. En dat we mogen ervaren wat het is. Dat u in gunst en genade een welbehagen hebt in hem, uw zoon. Maar ook een welbehagen in allen die op hem gingen hopen en die op hem gaan hopen. O Heere, geef aan kinderen, aan jongeren, aan ouderen, aan ieder van ons wat we daarin nodig hebben. En geef ons zo een rijke rustdag uit uw hand. Wil ook vanavond uw woord schenken. Hem die heeft voor te gaan bekrachtigen met uw geest. Zowel voor hem persoonlijk als voor deze gemeente. Het zo maken dat het met zegen mag zijn. Gedenk ook aan de herder en leraar van deze gemeente en zijn gezin. Geef hem wijsheid. Geef hem uw goddelijke gunst te ondervinden. En geef dat heel deze gemeente gebouwd mag worden. En het rijk van de vorst der duisternis afbreuk zal worden gedaan. Ja, bouw uw koninkrijk. Als het gaat ook vandaag aan de dag, door de diepten heen. Want zo weinigen horen naar uw woorden. En allerlei bewegingen laten het zien. Laat ons hun touwen verscheuren, hun banden van ons werpen. Laat ons hun banden verscheuren, hun touwen van ons werpen. Laten we eigen wegen gaan. Heere, wilt u laten merken dat u ondanks al die afkerigheid ook in ons volksleven nog werken wil. Wij smeken u dat, niet omdat we enige waardigheid zouden hebben. Maar omdat hij het toch is, uw zoon, die een koning is, die niet zonder onderdanen kan zijn. En die zijn werk zal voortzetten. Die uitgeroeid is op Golgotha. Maar van wie het ook geschreven mag staan. Dat het welbehagen van u door zijn hand gelukkig zou voortgaan. Gedenk dan, Heere, en bouw uw koninkrijk. Wij leggen al deze dingen voor uw aangezicht neer. Wij vragen van u, ga met ieder mee. Bijzonder ook met degene die droefheid kennen. En zegen ons. En hoor ons. Tot roem van uw genade. Neem onze dankzegging aan. En geef, Heere, dat wij ook mogen zien. Op die eeuwige verheerlijking van uw naam. Die hier op deze wereld reeds begint. Wij leggen u dit voor in de naam van hem, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zingen wij uit Psalm 72 en daarvan nu de versen 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De versen 10 en 11 van Psalm 72. gemeente, verhef dan uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.